Wij lezen uit Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met vers 13. Bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Dit is voluit het heilige woord van God. Of zoals Paulus dat schrijft aan zijn zoon in het geloof, Timotheus: elk schriftwoord is van God ingegeven, is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Laten we eerbiedig lezen en luisteren naar het woord van de levende God. Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens, juridisch, vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen, als dood voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover deze eerste schriftlezing. Dan willen we ook nog met elkaar lezen uit Matteüs 28. Matteüs 28 vanaf vers 16. Matteüs 28 vanaf vers 16. Wij lezen in Matteüs 28, vers 16, en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, of maak al de volken tot mijn discipelen. En dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus, tegen elkaar, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar juist vanuit een diepe en levende overtuiging. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja, gemeente. Het is in Matteüs 28, na het plaatsvervangend, verzoenend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, dat hij zijn discipelen heeft ontboden. We moeten bedenken dat hier in Matteüs 28 de verrezen, opgestane, triomfator over zonde, zonder schuld, dood en Satan aan het woord is. Hij die de grote triomfator is over de dood. Hij spreekt en hij zegt, gaat dan heen. Of hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat woordje macht, dat beduidt op koninklijke macht. Exousia. Het betekent triomferende macht. Het wijst op de macht van de Vader. Het is een gedelegeerde macht. De Vader heeft hem de macht gegeven in de hemel en op de aarde. En het is deze grote triomferende koning die spreekt, zijn laatste opdracht geeft aan zijn leerlingen, zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Met de hemel hier wordt natuurlijk niet de hemel, de woonplaats van de Heere God bedoeld. Natuurlijk dat de Heere Jezus Christus daar macht heeft, de macht heeft, de zeggenschap heeft. Alle in de hemel, alle bewoners van de hemel buigen voor zijn koningschap en zijn majesteit. Als er staat dat hem alle macht is gegeven in de hemel, wordt daarmee de hemel bedoeld, de geestelijke wereld boven de aarde, niet zozeer de lucht waar de vogels vliegen, maar de geestelijke hemel waar de machten van de duisternis actief zijn. Waar de demonen, de boze geesten en de grote vijand van God, de Satan, actief is. Ook daar heeft de Heere Jezus alle macht. En hij heeft ook alle macht op de aarde. De Bijbel zegt zelfs dat hij in alle dingen werkt naar de raad van zijn volmaakte wil. En het is deze grote, almachtige koning die spreekt en zijn laatste opdracht geeft aan zijn discipelen. Hij zegt, gaat dan heen, onderwijs al de volken of maak al de volken tot mijn discipelen. Een discipel is allereerst een gelovige. Het is het verlangen van de Heere dat aan alle volken het evangelie wordt verkondigd. Het evangelie bestaat in hoofdzaak uit drie elementen. Het eerste element betreft de diagnose van het menselijk hart, namelijk dat elk mens van nature geboren is in zonde en overtredingen en onmachtig is om zichzelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilig God. Het eerste element van het evangelie is de diagnose van u en mijn leven, dat we niet in staat zijn om onszelf op te werken tot een niveau waarop wij acceptabel zijn voor de Heere God, de schepper van hemel en aarde. En ieder mens zal onder het overtuigende werk van de Heilige Geest eerst daaraan ontdekt moeten worden. Dat je met lege handen komt, je onmacht erkent, je zonder schuld erkent, je verloren staat erkent. Ja, dat je geestelijk een dode bent door de zonde waarmee wij belast zijn. Dat is het eerste element van het evangelie. Een mens is een zondaar. De Bijbel zegt, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat wil zeggen, we missen de heerlijkheid van God. We beantwoorden niet aan het doel waarvoor we geschapen zijn. Het primaire doel waarom de Heer u en mij geschapen heeft, is om tot eer en verheerlijking van zijn naam te leven. Maar we missen het doel. We zijn op onszelf gericht. Op onze eigen naam, onze eigen carrière, ons eigen welzijn. En daaraan moeten we ontdekt worden. En we kunnen daar alleen maar aan ontdekt worden wanneer de Heer door zijn Heilige Geest de ogen van ons hart daarvoor opent. Een mens is een zondaar die zichzelf niet uit zijn zondige staat kan verlossen. En daarom dat er een verlosser nodig is. En dat is het tweede element van het evangelie. Namelijk dat de Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen is om zondaren te behouden. En dat is wat we het kloppend hart van het evangelie kunnen noemen. De Heer Jezus Christus die 2000 jaar geleden over de drempel van de hemel is gestapt. De mantel van zijn goddelijke majesteit heeft afgelegd, voluit God is gebleven, maar de uiterlijke manifestatie van die goddelijke heerlijkheid heeft hij afgelegd. En hij, de eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon van God, is 2000 jaar geleden in mensengedaante bij ons gekomen. God in mensengedaante, Jezus Christus. En hij is eigenlijk maar met één opdracht gekomen. En die ene opdracht lezen we in Johannes 6 vers 40. Waar de Heere zegt dat hij gekomen is om eeuwig leven te geven. U moet zich maar voorstellen dat de Zoon op de drempel van de hemel stond en aan zijn Vader vroeg: wat wilt u dat ik ga doen? Waarom word ik mens? Wat is mijn primaire opdracht? En toen sprak de Vader tot de Zoon deze woorden: eeuwig leven. Zoon, doe alles wat nodig is om mijn schepping, om mannen en vrouwen dood, geestelijke doden, verloren in zonde en overtredingen, op weg naar het eeuwige oordeel, om hen het eeuwige leven te geven. Doe alles wat daarvoor nodig is. En dat is precies wat de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden gedaan heeft. De Bijbel zegt dat hij in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven. Hij is gestorven voor jou. Hij is gestorven voor jou, meisje, vrouw, man, vrouw. Christus is in deze wereld gekomen om datgene voor jou te doen wat je zelf onmogelijk kan. Hij is in deze wereld gekomen om in jouw plaats, voor jouw zonde, zijn leven te geven. Hij heeft de schuld van jouw zonde op zich genomen. De Bijbel zegt, in hem was geen zonde. Hij heeft nooit geen zonde gedaan. Hij is het volmaakte, zonderloze lam van God. Maar hij is in deze wereld gekomen als de volmaakte Zoon van God. En hij is tot zonde gemaakt voor ons. Voor jou. Jouw zonde hebben hem tot zonde gemaakt. En daarom dat de Heere God hem geoordeeld heeft. Toen hij riep, Eli, Eli, lama sabachthani. Hetgeen betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Heere God, God de Vader, heeft de handen van de Zoon afgetrokken op het moment dat jouw zonden op hem werden gelegd. Omdat de Heere God geen gemeenschap kan hebben, geen relatie kan hebben, geen contact kan hebben met iemand aan wie nog één zonde kleeft. En daarom dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is, omdat die hele vuile plunje van jouw zonde, die schuld voor jou op te nemen. En de Heere God heeft die zondeschuld op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gelegd. En hij heeft mijn zonde, jouw zonde, Hoe lelijk, hoe duister, hoe immoreel, hoe demonisch het ook is. Hoe vuil het ook is. Jouw zonde. In zijn lichaam. Op het hout gebracht. En hij is in jouw plaats en voor jouw zonde aan dat kruis gestorven. Het eerste element van het evangelie is de diagnose van ons menselijk hart. Namelijk dat we geestelijk dood zijn in zonde en overtredingen. Dat we onszelf niet kunnen redden. Het tweede element van het evangelie is Gods antwoord op het zondeprobleem. Namelijk dat de Heer Jezus Christus in onze plaatsen voor onze zonde in deze wereld is gekomen. En zijn leven aan het kruis heeft gegeven. Naar de schriften. En hij is ten derde dag opgestaan. Naar de schriften. En een derde element van het evangelie is geloof. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Aanvaard de Heer Jezus Christus. Geloof die boodschap. De Bijbel zegt dat zo in Johannes 1 vers 12. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Wat moet ik doen om zalig te worden? En toen antwoordde de apostel niet, wat moet ik doen om zalig te worden? Man, wat een rare vraag, je bent er nog lang niet. Wat antwoordde hij? Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en u zult zalig worden. U en uw huis. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Dat is het derde element van het evangelie. 1, ik ben een zondaar. 2, Christus is in mijn plaatsen voor mijn zonde gestorven. En 3, geloof in de Heer Jezus. Stel je vertrouwen op hem. Het was tijdens een evangelisatieboodschap dat ik tussen op de fiets, tussen Schiedam en Vlaardingen, terwijl ik op mijn fiets zat, 's avonds laat, tegen de Heer Jezus zei, ja Heer, ik ben een zondaar, ik kan mezelf niet redden. Ik geloof dat u in mijn plaatsen voor mijn zonde bent gestorven, wilt u ook in mijn leven komen. Het is vanaf dat moment dat de Heere God in mijn leven is gekomen en mijn leven heeft vernieuwd, mijn zonde heeft vergeven, mij gerechtvaardigd heeft, dat wil zeggen, hij heeft de verklaring van onschuld gegeven. En daarom dat de Bijbel zegt, er is geen veroordeling voor hem die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling meer voor elke man en vrouw die in Christus Jezus is. Hoe kom ik in Christus Jezus? Nou, op hetzelfde moment dat een man en vrouw gelooft, de Heer Jezus aanvaardt als verlosser en Heer. Let goed op. Uit mijzelf zal ik niet geloven. Uit mijzelf zal ik Christus niet aanvaarden. Ik taal niet naar God van nature. Ik ben van nature een vijand van God. Maar wanneer er in mij een door de Heilige Geest verlangen is om Christus te aanvaarden, om mijn zonde te erkennen, om te geloven in de Heer Jezus, is dat een genadewerk van God in mijn leven waar ik op in hoor te gaan. Wat ik hoor te beantwoorden. Ik mag dat niet van me afduwen. Ik mag dat niet afhouden. Het is iets wat ik moet aanvaarden, waar ik ja tegen hoor te zeggen. Ja, Heer, hier ben ik. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonden. En op datzelfde moment dat iemand dat door de Heilige Geest toe geleid wordt om Christus te geloven, hem te aanvaarden, op datzelfde moment doopt de Heilige Geest ons in Christus. De Heilige Geest is de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. En op datzelfde moment neemt de Heilige Geest die man, die vrouw, die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, op datzelfde moment en doopt hem in Christus. En op datzelfde moment, wanneer door de Heilige Geest in Christus wordt gedoopt, wordt zijn gerechtigheid jou toegerekend. Ja, ik ga het toch weer doen. Een voorbeeldje. Om dit duidelijk te maken. Deze Bijbel, stel u voor, deze Bijbel, jongens en meisjes, let goed op. Dat is een belangrijke waarheid. Deze Bijbel is de Heer Jezus. Stel je dat even voor. Deze pen ben jij. En mijn hand, doet het werk van de Heilige Geest. Nou, let u goed op. Op hetzelfde moment dat een man, een vrouw, een jongen, een meisje onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn zonde beleidt, zich bekeert van zijn zonde en Christus aanvaardt als zijn zaligmaker, hij neemt Christus aan. Let u goed op wat mijn hand, die de Heilige Geest voorstelt, doet. De Heilige Geest doopt je op dat moment in Christus. Waar ben je op dit moment? In Christus. Je bent in hem. Hoe kom je daar? Dat is een soeverein werk van God, waar geen mensenhanden bij komen kijken. Het is de Heilige Geest van God die jou in Christus heeft gedoopt. Wanneer heeft hij dat gedaan? Op hetzelfde moment dat je de Heer Jezus geloofde. Op hetzelfde moment dat je Christus hebt aanvaard. Je vertrouwen hebt gesteld op de Heiland voor de vergeving van zonde en de rechtvaardigmaking. Op datzelfde moment ziet de Heere God vanaf zijn heilige troon jouw leven en waarbij je bent in Christus. En de Heere God ziet Christus en alles wat Christus is, wat op jou wordt toegepast. Het wordt jou toegerekend. Dat is wat we in de kerk noemen de toegerekende gerechtigheid van Christus. De mantel der gerechtigheid wordt jou toegerekend op hetzelfde moment dat je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Daarom dat de Bijbel zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Daarom dat iemand die tot geloof gekomen is, mag weten dat hij een kindeke Sions is. Dat hij een kind van de levende God is. Dat hij heilszekerheid heeft. Waarom? Omdat hij dat niet langer van zichzelf verwacht, maar omdat hij Christus kent. Omdat hij in Christus is. Er zijn 130 teksten in het Nieuwe Testament, 130, die spreken over die positie in Christus. En op hetzelfde moment dat je tot geloof komt, word je door de Heilige Geest in Christus gedoopt. En dan worden er drie dingen, de drie belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus, jou toegerekend. Namelijk zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding. Op hetzelfde moment dat je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, wordt de dood van Christus jouw dood. Wordt de begrafenis van Christus jouw begrafenis. Namelijk die van de oude mens. En de opstanding van Christus wordt jouw opstanding. Het is een verklaring dat het oordeel is voltrokken toen Christus aan het kruis zijn leven gaf. En dat kruiswerk wordt mij nu toegerekend. Daar krijg ik deel aan. Omdat ik in de gekruisigde gedoopt ben, in Christus gedoopt ben. Dat is wat de waterdoop straks symboliseert. Dit heeft zich reeds voorgedaan, dit is reeds voltrokken in het leven van de doopkandidaten. Jullie zijn gedoopt, jullie zijn al in Christus. Als jullie nu zouden overlijden, dan zouden jullie geborgen zijn in de Heer Jezus Christus, terwijl je nog niet gedoopt bent. De waterdoop voegt ook niets toe aan datgene wat de Geest van God reeds in jullie leven heeft gedaan. De waterdoop wil deze middag een uiterlijk zichtbaar getuigenis zijn van datgene wat de Heere onzichtbaar voor ons in jullie leven heeft gedaan. Het is een uiterlijk getuigenis van een innerlijke realiteit. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, dames en heren, wanneer de doopkandidaten straks hier in het doopvond van de christelijke gemeente afdalen, laten zij daarmee zien op een zeer krachtige manier, de manier zoals de Heere God dat van ons vraagt in de kerk, dat zij het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus, dat de dood van Christus en zijn begrafenis hun dood en begrafenis is. En zijn opstanding hun opstanding. Dat is wat we in Romeinen 6 gelezen hebben. En daarvoor geven ze op een indrukwekkende manier getuigenis. Het is de eerste daad van gehoorzaamheid nadat iemand door de Heilige Geest is wedergeboren. Om in de gemeente en ten overstaan van alle genodigden en de machten in de lucht te zeggen. In het doopvond spreek je zelf niet meer, non-verbaal uit te beelden. Dat Christus in jouw plaats voor jouw zonde is gestorven en ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Maar het voegt verder niets toe. Het is niet zo dat je door dit doopwater nu in één keer een geestelijke reus wordt. Of dat er verder iets verandert in je leven. Het is slechts de eerste stap in de navolging van Christus. Er staat ook in onze tekst in Matteüs 28, gaat heen, onderwijs al de volken of maak al de volken tot mijn discipelen. En er staat er hen dopende in de naam enkelvoud van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We dopen in de naam van de Vader die ons heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. We dopen in de naam van de Vader en van de Zoon die in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven. We dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die ons wedergeboren heeft doen worden en die ons verzegeld heeft tegen de dag der verlossing. Het is zijn opdracht en het is getuigenis van het werk van de drie enige God in ons leven. Waarvan de doopkandidaten straks non-verbaal in het doopvond getuigenis willen afleggen. Daarom, in de doop vieren wij deze middag het genadewerk van de Heere in de harten van mannen en vrouwen in de bekering, de wedergeboorte en het geloof in Christus. En wanneer wij hem straks vragen of zij de Heer Jezus als een zaligmaker hebben aangenomen, vieren wij de waarheid dat zij de Heer Jezus Christus persoonlijk mochten leren kennen als hun zaligmaker en Heere, omdat God hem die genade schonk. Wanneer wij hen dopen in de naam, enkelvoud van de Vader, Zoon en Heilige Geest, gedenken wij de uitverkiezing, de verlossing en het wederbarende en verzegelende werk door de Heilige Geest, zodat het alles uit hem is en niets uit ons. Wanneer wij hen in het water onderdompelen, gedenken en vieren wij dat de Heer Jezus als het volmaakte lam van God in onze plaats en voor onze zonde zijn leven aan het kruishout heeft gegeven. Wanneer ze uit het water oprijzen, gedenken en vieren wij dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan en wij door het geloof met hem, met Christus, ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog door het, in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. En wanneer zij het doopwater verlaten straks, vieren wij het nieuwe leven. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Het eeuwige leven. Het is mijn gebed dat de doopkandidaten en alle die getuigen zijn van hun doop, een vernieuwde, geïntensiveerde liefde tot de Heere mogen ontvangen voor alles wat Hij in Christus voor ons gedaan heeft. Door ons van geestelijke doden en verloren vijanden tot zijn kinderen te maken. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen de Heer danken.